na meer dan 20 jaar gescheiden te zijn van Jozef, is natuurlijk Jacob vanzelfsprekend verlangend om zijn zoon terug te zien. Maar dat betekent wel voor Jacob dat hij nu een reis moet maken naar Egypte. En misschien is het u niet zo direct voor de aandacht, maar een reis naar Egypte, dat is iets wat in het verleden de familie niet zo goed beviel. Ik neem u terug even mee naar de dagen van Abraham. Op een bepaald moment breekt er een hongersnood uit in het land Kanaan. En dan vinden we dat Abraham naar Egypte trekt. Met alle gevolgen van dien. Want daar komt zijn vrouw ongelukkigerwijs in de harem van de toenmalige farao terecht. En door het toedoen van Abraham komen er zware plagen, oordelen van Gods over het huis van farao. En wanneer dat de waarheid aan het licht komt, in zaken Abraham en zijn vrouw, dan worden ze eigenlijk schandelijk weggestuurd en keren ze terug naar het beloofde land. En ook later vinden we in de geschiedenis van Isaac, op een gegeven moment breekt er opnieuw een hongersnood uit. En dan vinden we dat Isaac ook wel aanstalten neemt om naar Egypte te trekken. En dat de Heere God aan hem verschijnt en hem nadrukkelijk gebiedt om in het beloofde land uiteindelijk te blijven. Het land dat God beloofd had aan Abraham, Isaac en hun nakomelingen. Dus Jacob die vertrekt wel vol enthousiasme. Zo hebben we ook gelezen aan het eind van het hoofdstuk, hoofdstuk 45, vertrekt hij vol enthousiasme op die wagens die farao heeft voorzien met zijn kinderen en kleinkinderen. En op een bepaald moment komen ze in Beersheba aan. En dat is een zeer memorabele plaats, eigenlijk een beetje een bijzonder heilige plaats voor Abraham en Isaac. En dan vinden we dat het enthousiasme van Jacob een beetje bekoeld is. Want daar houdt hij halt en hij brengt offers aan de Heere God. Kijk, Jacob die is, zoals we overdacht hebben, de erfgenaam van de beloftes die gemaakt zijn aan Abraham en aan Isaac. En plotseling is Jacob niet meer zo ervan overtuigd dat wat hij nu zou gaan doen naar Egypte trekken, dat dat wel de goede zet is, de goede stap is die hij moet nemen. Maar wat er in het verleden gebeurd is, kunt u zich voorstellen dat hij begint te twijfelen, want zou het eigenlijk geen grote vergissing zijn om nu juist dat te doen, wat zijn voorouders eigenlijk niet hoorden te doen. Zou zijn reis naar Egypte, zijn verblijf in Egypte, ook zo'n vloek teweeg brengen als Abrahams reis, die toch echt wel desastreuze gevolgen had? Zou Jacob, als hij de grenzen van het beloofde land achter zich laat, niet ook de Heere God, de God van de beloftes, de rug toekeren? Ik denk dat je Jacob mee kan volgen in zijn overdenking. En dat we evenals Jacob van de Heere zouden verlangen van: Heere, als je wilt dat ik naar Egypte trek, dan ga je me toch wel serieus duidelijkheid moeten geven. En die duidelijkheid die komt er ook in de daaropvolgende nacht. Want dan vinden we dat de Heere God zich openbaart in een nachtvisioen aan Jacob. Een heel bijzondere gebeurtenis, want het is de allerlaatste ontmoeting tussen Jacob en de Heere God. En het is de allerlaatste ontmoeting die iemand heeft met de Heere God, tot 400 jaar later de Heere God zich opnieuw openbaart en de brandende braamstruik aan Mozes. En dan vinden we dat die duidelijkheid daar in die nacht voor Jacob komt doordat de Heere God hem op zijn gemak staat. En Jacob zeer bemoedigd. Want de Heere God zegt nadrukkelijk tegen Jacob: Jacob, kijk, ga maar naar Egypte, ik zal met je zijn. En daar tijdens uw verblijf in Egypte zal ik jullie maken tot een heel groot volk. Daar zullen jullie blijven. Want er komt een dag, zegt de Heere God, dat ik jullie zal uitleiden uit Egypte. En Jacob, wees vertroost, want het zal Jozef zijn die zich zal bij u bevinden aan uw sterfbed. Dat is wat de Heere God hem duidelijk staalt. Dus wanneer Jacob Kanaan verlaat, verlaat hij niet de Heere God. Integendeel, we vinden dat de Heere God juist met Jacob is in dit alles. Dus de gehoorzaamheid van Jacob aan de oproep van de Heere God heeft eigenlijk drie heel belangrijke consequenties die doorklinken doorheen de ganse geschiedenis tot op vandaag de dag ook voor ons. En die drie consequenties, daar wil ik even bij stilstaan vanmorgen. En het is het volgende, kijk, Gods woord gehoorzamen om uit te gaan, dat brengt het ertoe dat er één familie uiteindelijk een groot volk zal worden. En het brengt uiteindelijk tijdelijke zegen voor de mensen in onze nabijheid. En het brengt ten derde eeuwige zegen voor Gods volk. Het brengt één familie ertoe om een groot volk te worden. Ja, in het begin van de geschiedenis van Jacob zien we dat Gods volk slechts bestaat uit één familie. 12 zonen en Jacob. Maar wat er zo bijzonder is in dit hoofdstuk, dat is misschien je zo opgevallen, omdat we dat natuurlijk niet helemaal gelezen hebben, is dat Jacob twee namen heeft. Hij wordt Jacob genoemd en hij wordt Israël genoemd. En dat is heel belangrijk om te zien. Want Jacob, Israël, is de vader van een hele natie. De bedoeling van de Heere God is om uit dat handjevol mensen, door hen te brengen naar Egypte, naar dat heidensland, om ze daar te laten geworden tot een heel groot volk. En dat is een proces naar zijn belofte die de Heere God gedaan heeft aan Abraham, die eigenlijk al een hele tijd aan de hand is in het boek Genesis. Kijk, we hebben een geslachtsregister overgeslagen. En ik denk dat u dat wel meermaals doet als je in je Bijbel leest in de stille tijd. Geslachtsregister overslaan, omdat dat niet ons favoriete leesvoer is. Dat van mij trouwens ook niet. En ze lijken soms even interessant als een telefoonboek lezen, zo vind ik persoonlijk zelf. Maar goed, ze moeten wel beseffen dat die dingen niet in de Bijbel staan om de haartjes te vullen. Dat ze wel degelijk belangrijk zijn. En zo ook hier die uitgebreide opsomming, die we niet gelezen hebben van Jacob, zijn zonen, zijn kleinzonen en zijn achterkleinzonen, die uiteindelijk leiden tot een getal, hebben we gelezen, van 70 mensen. Nu, over dat getal van die 70 mensen is er al, neem het maar van mij aan, heel wat geschreven en heel wat gezegd. Wie er nu bij hoort en wie er nu niet bij hoort. Maar ik denk dat dat allemaal verloren energie is. Heel eenvoudig, omdat die lijst niet bedoeld is als een soort volkstelling. Weet je wel, zo'n aanwezigingslijst, dat was vroeger op schoolreis ook zo. Als je op schoolreis ging met meerdere klassen, en je ging ergens naar een bepaalde plaats, wanneer dat het verblijf daar voorbij was, werd iedereen geteld voordat je op de bus ging, en werd een aanwezigheidslijst opgevolgd. Wel, wat we hier vinden, is geen aanwezigheidslijst die iedere keer opgevolgd wordt, wanneer het volk een tussenstop maakt op een reis naar Egypte. Van even checken als iedereen op de wagens ingestapt is, of dat we niemand niet vergeten. Nee, dat is helemaal de bedoeling niet. Het gaat hier niet om de juiste getalsterkte te weten van die mensen die naar Ginder gaan. Maar het wordt nadrukkelijk duidelijk dat de Heere God zijn werk hier in onderlijnd wordt. Hij is bezig met een werk en wording. Zijn belofte neemt vorm aan. Kijk, het getal 70 is in het boek Genesis niet eenmaal voorkomend hier. Je vindt het ook al bijvoorbeeld in Genesis hoofdstuk 10, waar de volkeren die de aarde bevolkeren ook opgesomd worden, en het zijn er uiteindelijk 70. 70, dat is zo in de Bijbel, en zeker in het boek Genesis, een soort symbolisch waardegetal, die ons toont dat een groep mensen een compleet geheel is. Want als je kijkt, dan wil de Heere God eigenlijk onderstrepen dat deze groep mensen die hier op reis gaat, op de vlucht is om aan de hongerdood te ontkomen, want daar komt het toch op neer, dat deze groep mensen, geleid door een oude man, Jacob, dat deze groep mensen zo heel anders is dan al die andere families, al die andere stammen en volken die ongetwijfeld ook zullen op de vlucht gegaan zijn om niet de hongerdood te sterven. Hier wordt een familie getoond die het eindelijk een miniatuurvolk is. Een volk in wording, de kiem en de kern van een hele natie. Dat is wat de Heere God ons wil laten zien. En eens aangekomen in Egypte vinden we in Genesis 47 vers 27 die heel bijzondere woorden, dat ze vruchtbaar zijn en dat ze snel in getalsterkte toenemen. In die mate zelfs dat na enkele generaties ze zo toegenomen zijn, dat ze zullen bedreigd worden als, dat ze beschouwd zullen worden als een bedreiging voor de veiligheid van Egypte zelf. En naar die aanleiding vinden we in het boek Genesis hoofdstuk 1, worden ze dan ook als volk onderdrukt. Dus we zien hier dat dit familiegebeuren eigenlijk een volk, een miniatuurvolk is dat op weg is om een groot volk te worden, als ze gehoor geven aan het woord dat de Heere God spreekt om uit te gaan uit Kanaan naar Egypte. En dat geldt eigenlijk in principe ook voor ons, broeders en zusters, want herinner u dat de Heer Jezus ook zijn zendingsopdracht gaf, kent de zendingsopdracht wel in Matteüs hoofdstuk 28, dat hij ook die zendingsopdracht gaf aan wie? Aan zijn 12 discipelen. En die 12 discipelen worden opgeroepen om de wereld in te gaan, en zij vormden ook de kern van een volk dat de Heer Jezus aan het bouwen is. En overal ter wereld gaan Gods kinderen tot op de dag van vandaag nog steeds uit in de wereld met die ene bedoeling om een groeiend volk voor te brengen. Naar schatting, wanneer het volk Israël Egypte verliet, waren ze met 1 miljoen mensen, wordt er gezegd. Maar Gods kinderen die de dag van vandaag uitgaan, al eeuwen, zijn niet op weg om een volk van 1 miljoen te worden, maar zo lezen we in het boek de Openbaringen, een ontelbare menigte. Zo is God aan het werk om zijn volk voor te brengen. Nu, in Gods familie is het niet zo, familie van vandaag de dag, is het niet zo als eertijds bij het volk in Israël, want zij werden uitgebreid, een zeer talrijk volk, door vermenigvuldiging. En hoe mooi dat het ook is, hè, om zwangerschappen te zien en kleine kinderen geboren te worden in ons klein gemeentje hier in Nieuwpoort, onze kleine familie, toch is dat niet de manier bij hoofdzak waardoor Gods familie een groot en geweldig volk wordt, een schare die niemand kan tellen. Nee, het is een heel andere manier waardoor zij een groot volk wordt. En in onze dagen plaatst dat ons voor een geweldige uitdaging. Kijk, we leven in een maatschappij die in een nachristelijk tijdperk leeft. Ik denk dat we dat allemaal al te goed ervaren in onze leefomgeving, op het werk, dat we in de nadagen van het christendom leven hier in België, in Europa. En dat ons land, in ons land, dat er steeds minder een minder plaats is voor God. Dat God naar de coulissen gedreven wordt en ver daarachter. En dat in ons land het gedachtegoed dat overheerst eigenlijk het atheïstische gedachtegoed is. Met alle gevolgen van dien, wat het voor ons heel moeilijk maakt om de naam van de Heer Jezus, om de boodschap van het evangelie te verkondigen. Want spijtig genoeg moeten we ook merken dat in die samenleving mensen heel vaak, meestal zelfs, ongeïnteresseerd zijn. Dat mensen heel cynisch zijn met alles wat dat met geloof te maken heeft en dat mensen daarbovenop zeer onverschillig zijn. En dat maakt het voor ons wel heel moeilijk. Dat is een hele zware opdracht om de boodschap van de Heer Jezus in onze dagen ook uit te dragen en uit te leven. En moesten we mogen kiezen, denk ik niet dat wij voor die optie kiezen, maar dat wij iets helemaal anders kiezen. Maar juist dat te doen, is wat het betekent voor ons om gehoor te geven aan de opdracht van de Heere God om uit te gaan en van een familie te worden, wereldwijd dan gezien, tot een menigte die niemand tellen kan. Dat is wel de opdracht waar wij gehoor aan moeten geven. En voor ons, hè, we zijn nog gedecimeerd vandaag in onze kleine groep hier, in onze kleine familie, maar het is al een hele klus voor ons, hè, we zeggen dat ook vaak tegen elkaar, om praktisch gezien onze kleine familie draaiende te houden. Er komt heel wat bij kijken en dat vergt heel veel inzet en heel veel ijver. Maar we mogen voornamelijk niet vergeten dat onze hoofdopdracht erin bestaat niet om dit hier draaiende te houden, maar de hoofdopdracht erin bestaat om die opdracht van de Heere God handen en voeten te geven. Dat die hoofdopdracht erin bestaat om die familie wereldwijd te zien, te maken dat ze een ontelbare schare kan worden. De verkondiging van het evangelie, mensen tot de Heer Jezus Christus leiden, dat moet eigenlijk onze prioriteit zijn. En we dreigen dat misschien met elkaar uit het oog te verliezen en ons te focussen om hier met elkaar in al onze ijver de boel draaiende te houden, als ik het zo mag zeggen. En ik denk dat dat heel nauw samenhangt met het tweede punt, die mij bijzonder eigenlijk heeft aangesproken door omstandigheden, eigenlijk al heel deze verlofperiode. God gehoorzamen om uit te gaan, brengt tijdelijke zegen voor mensen in onze nabijheid. We leven, ik moet u niet vertellen dat we leven in dagen van economische crisis en financiële terugval. Hè. Als je kijkt naar het nieuws, dan zie je genoeg hoe dat de beurzen, de koers naar beneden gaat, alle gevolgen van dien. Maar zelfs in zulke periodes van economische en financiële terugval, zijn er altijd mensen die daar beter van worden. En zo was het ook in de dagen van Jozef, want kijk maar naar Farao, die wist er alles van. En amper 3 jaar wordt deze welvarende koning eigenlijk de eigenaar van het hele land. Al het geld dat in omloop is in Egypte en in Canaan komt in zijn bezit, zo hebben we gelezen. De volledige veestapel van het volk waarover hij heerst, wordt het zijn. Alle hun landerijen, dat komt in zijn bezit. En als klap op de vuurpijl worden alle inwoners van Egypte zijn slaven. Dus Jozef is daarvoor verantwoordelijk. Jozef is eigenlijk de investeerder en de bankier van Farao. En hij neemt geen enkel zilverstuk bij manier van spreken voor zijn eigen rekening. Alles gaat, dat fortuin dat hij vergaart, alles komt terecht in de handen van zijn cliënt, van Farao. Dat is wel heel bijzonder. Want deze grootste en machtigste koning die leeft op dat moment, die uiteindelijk geen gelovige is, zo vinden we hier, geniet een enorme zegen en enorme voordelen omwille van Jozef en zijn familie. Is dat eigenlijk niet opmerkelijk wanneer dat Jacob eraan komt in Egypte? Dat niet die almachtige farao, die nederige veehoeder, schaapherder uit Canaan zegent, maar dat het juist andersom is. Jacob die farao zegent. Tot 2 maal toe wordt ons dat gezegd in dat gedeelte. Jacob zegent farao. En hoe dat die zegen tot hen komt, dat vind je eigenlijk in het gedeelte wat erop volgt. In Genesis 47, vers 13 tot en met vers 26. Door Jozef zijn beleid, door zijn structuur, die werkt in het land, wordt het land enorm gezegend. Ja, en ik weet het, als je het met onze westerse 21ste eeuwse bril bekijkt, dan lijken Jozef zijn handelingen meer op afzetterij en diefstal. Maar er is een enorme kloof, broeders en zusters, tussen de wereld van Jozef en de wereld van ons in de 21ste eeuw. En ik kan in het korte bestek van deze morgen die tijdskloof absoluut niet overbruggen. Dat is niet mogelijk. Maar ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat slavernij, die hier wel eigenlijk de klap op de vuurpijl is, eigenlijk maar zo'n negatieve naklank is beginnen te krijgen in het Westen, sedert de 17e en de 18e eeuw, waar ik u niks van over moet vertellen, hoeveel misbruik er werd gemaakt van slavernij. En dat heeft eigenlijk een heel wrange nasmaak nagelaten in onze westerse wereld, in onze westerse maatschappij. Maar we mogen niet vergeten dat eigenlijk honderden, misschien wel duizenden jaren voordien, het voor veel mensen slavernij de enige uitweg was om aan een bankroet te ontkomen en om een normaal en degelijk leven te kunnen opbouwen. Heel wat mensen konden ontkomen aan ja, de hongerdood, de financiële ondergang, door zichzelf als slaaf te verkopen. En op langs deze weg nog een normaal bestaan te kunnen opbouwen. En soms het zelfs heel ver te schoppen in de maatschappij. Is Jozef daar zelf geen voorbeeld van trouwens? Zien we niet dat Jozef, die als slaaf verkocht wordt in het huis van Potifar, namaakt en in aanzien de tweede belangrijkste in zijn huis wordt? En zo zijn er velen geweest in de loop der geschiedenis die naam en faam en rijkdom hebben opgebouwd als slaaf. Laten we niet vergeten dat Jozef, alhoewel hij hier nu de tweede in het gezag is in Egypte, waarschijnlijk volgens zijn status nog steeds slaaf van Farao is. Dus hoe dan we naar die dingen kijken is enorm belangrijk. Bedenk ook dat uiteindelijk in het volgende boek dat hierop volgt, in het boek Exodus, als het volk begint te roepen naar de Heere God, dat ze uiteindelijk niet roepen omdat ze in slavernij zijn, maar ze roepen omdat ze dwangarbeid moeten verrichten. Ze roepen naar de Heere God omdat ze grote voorraadsteden moeten bouwen en daartoe gedwongen worden en dat het leven van hen hard wordt gemaakt en dat hun kinderen worden omgebracht. Ze hebben het veel moeilijker en veel lastiger en veel harder te verduren dan de Egyptenaren zelf, die voor zover we weten, uit deze geschiedenis, eigenlijk allemaal slaven zijn. Dus het is vooral belangrijk om hier te zien hoe dat de mensen reageren op Jozef zijn beleid. En wat zeggen ze over Jozef zijn beleid? Wel, ze prijzen hem omdat hij hun levens gered heeft. En dan zien we dat hij hun economie veilig stelt door een wet te verordenen dat 20% van de oogst, die in de daaropvolgende jaren zal binnengehaald worden, dat 20% moet gaan naar de schatkist van Farao. En als je dat bekijkt, is dat al in die tijd zeer mild en zeer genereus. Want in alle overige landen moesten de mensen 33% afstaan aan de schatkist. Dus Jozef is een zeer milde, genereuze en geen hardvochtige heerser. Maar het eindresultaat waar ik naartoe wil, is dat aan het eind van het verhaal Farao verrijkt is, dat die bevolking allemaal eten heeft en hun leven gered is. En zo zien we dat de zegen van Jacob, de aartsvader en Jozef, over Egypte komt. En dat is eigenlijk wel een geweldig contrast als je bedenkt wat Abraham zijn bezoek tot gevolg had in Egypte. Abraham was geroepen van de Heere God om tot zegen te zijn. En zijn bezoek aan Egypte bracht alleen vloek en oordeel voor, terwijl hier zien we bij Jacob en Jozef hun aanwezigheid een enorme grote zegen is voor het volk en voor gans Egypte. En ik geloof dat dat vandaag de dag steeds het geval is, dat waar Gods kinderen eigenlijk gehoor geven aan die opdracht van de Heere God om uit te gaan, dat het gevolg daarvan is dat de mensen waar zij zich bevinden tijdelijke zegen uiteindelijk ervaren. Daar ben ik persoonlijk van overtuigd. En dat brengt ons voor de vraag, broeder en zuster, beste vrienden, hoe dat wij uiteindelijk onze aanwezigheid, waar dat wij wonen en werken, of dat wel tot zegen is voor de mensen rondom ons. Worden de mensen, wordt de omgeving waar wij leven, er beter van doordat wij er als christenen aanwezig zijn? Ik geloof als, ongemeen gesproken, de samenleving geen betere plaats wordt, als de samenleving er niet beter wordt door de aanwezigheid van Gods kinderen, dat de Gods kinderen daar voor een groot deel voorbij gaan aan hun opdracht en aan hun roeping. We zien hier heel nadrukkelijk bij Jozef dat zijn aanwezigheid in Egypte en ook Jacob's aanwezigheid tot zegen is. Ik denk dat het belangrijk is om te zien dat zelfs de dingen die wij doen, die niet meteen ertoe leiden dat mensen tot inkeer, tot bekering komen en tot geloof komen, dat die dingen enorm belangrijk zijn. Dat mogen we niet onderschatten. Zijn wij met elkaar gericht bezig om tot zegen te zijn voor de mensen rondom ons? Is dat een bewuste keuze van ons? Is dat een bewuste ingesteldheid om daarop gericht te zijn? Kijk, de meeste van ons moeten nog altijd een job doen. En in die job is het heel gemakkelijk om mee te gaan met de mentaliteit van de maatschappij, dat we zoveel mogelijk geld zien te verdienen, op een zo gemakkelijk mogelijke manier, dat we dat doen door een minimum aan inspanning, met het bekende excuus dat ik ook zo vaak heb gehoord op vele plaatsen, dat die een baas niet gaat rijk worden op mijn rug. En dat wordt zo vaak gezegd. Hij gaat niet profiteren van mij. En de meeste mensen doen zo weinig mogelijk, zoveel mogelijk geld, aan een minimale inspanning. Maar zijn wij mensen zoals Jozef, die echt wel bereid zijn om anderen tot zegen te zijn, om een meerwaarde te zijn in onze omgeving, op ons werk? Is, wat is onze meerwaarde, wat is onze bijdrage aan onze werkgever bijvoorbeeld? Ben ik tot zegen voor de mensen waar ik aanwezig ben? Zijn we daar bewust mee bezig? Ik denk dat dat een grote uitdaging is voor onze geloofsgemeenschap in onze dagen. En dat dat heel nauw samengaat met het voorgaande punt. We moeten inderdaad het evangelie van de Heer Jezus Christus uitdragen, en woord en in daad. Maar zijn we ook gericht dan ook om die mensen rondom ons te laten genieten van de zegen die Gods kinderen brengen, waar ze ook aanwezig zijn? Ik ben er rotsvast van overtuigd dat die twee dingen hand in hand met elkaar gaan. Maar dat wij als Gods kinderen actief zijn, dan moet geproefd worden dat wij geroepen zijn als nakomelingen, als de ware nakomelingen van Abraham, om tot zegen te zijn voor de mensen rondom ons. Is het niet wat de Heer Jezus bedoelt in de bergrede, als hij zegt, Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Is dat nu wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen, broeders en zusters? Voor mezelf ben ik daar heel bijzonder bij bepaald, eigenlijk al heel het seizoen dat ik terug aan het werken ben, nog voordat ik aan deze dingen dacht en daarmee bezig was, was ik echt gericht bezig met het verlangen om tot zegen te zijn op mijn werk en mijn omgeving. En ik ben er eigenlijk verbaasd van geworden, ik ben er ook veel bewuster voor gaan bidden en actiever mee bezig geweest dan al die jaren tevoren, maar van de resultaten dat dat teweeg brengt. Hoe dat je werkelijk ook ziet dat God gaat werken en dat er zegen uitgaat, dat je echt tot zegen bent voor de mensen waar je werkzaam bent. En eigenlijk ben ik een beetje van verschoten en natuurlijk kijk je dan terug en zeg van oei, ik heb er eigenlijk al die jaren vooraf weinig aandacht aan besteed. Maar het is een bewustwording, denk ik, die nog meer door deze geschiedenis van Jozef mij heel duidelijk is geworden dat dat een pad is die we met z'n allen moeten bewandelen. En we moeten dan streven om de mensen rondom ons tot zegen te zijn. Natuurlijk verlangen we hen te laten delen in die eeuwige zegen. We zijn allemaal arme bedelaars die brood hebben gevonden en we willen mensen naar dat brood wijzen, naar de Heer Jezus, het ware brood. Maar als zij niet zien in onze levens wat die levensveranderende ontmoeting met de Heer Jezus heeft teweeggebracht, hoe dat wij daardoor veranderd zijn en gericht zijn om anderen tot zegen te zijn, zouden ze dan veel kunnen proeven van het Koninkrijk van God? Ik denk het niet. Ik denk dat die twee dingen hand in hand gaan en dat we veel te veel ons richten op het eeuwig heil en op het redden van zielen, terwijl we te weinig aandacht schenken om het werkelijk tot tijdelijke zegen dan toch te zijn voor de mensen rondom ons. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is om verder over na te denken met elkaar, die we kunnen lezen, leren van Jozef, beter gezegd. En dat brengt me bij mijn derde en laatste punt. Gods gehoorzamen om uit te gaan betekent ook eeuwige zegen brengen voor Gods volk. Kijk, we vinden zo nadrukkelijk dat het volk van God in Egypte zo voorspoedig was. En de manier waarop dat hun leven dat beschreven wordt, en ik ben ervan overtuigd dat de schrijver dat van Genesis heel bewust doet, wil hij ons terug doen herinneren aan de Hof van Eden, aan Adam en Eva. Want, we vinden ze nadrukkelijk, en de NBG-vertaling heeft het wel duidelijker weer, in vers 27, Israël dan woonde in het land Egypte, in het land Goshen, en ze werden daar ingezetenen. En dan staat er, zij waren vruchtbaar en vermenigvuldigden zich zeer. Zijn niet de opdracht die de Heer God geeft aan Adam en Eva om zich te vermenigvuldigen en talrijk te worden? Wil de schrijver uiteindelijk niet geen wijzen dat wat daar in Egypte ervaren wordt, ons mag doen terugdenken aan Gods oorspronkelijke opdracht? Dus met andere woorden, in tijden van hongersnood vinden we hier nadrukkelijk, zien we dat Gods volk niet enkel maar overleeft, maar zien we dat het door deze moeilijke periode heen weggaat, waardoor ze voorspoedig en talrijker uitkomen dan ooit tevoren. En dat is wel heel bijzonder. Want, hoe goed dat het ook gaat met het volk van God in die periode van Egypte, en ik denk dat dat voor velen van ons ook zo is, de afgelopen jaren heb ik veel wat mensen tot geloof zien komen in erbarmelijke omstandigheden, en als je een toestand jaren later bekijkt, zijn die mensen enorm veel veranderd, is hun gezinssituatie enorm veranderd, allemaal door toedoen van de zegen die het evangelie voor hen met zich meebrengt. Dat is gewoon zo. Maar hoe mooi dat het ook is, net zoals voor het volk van God, was het ook bijzonder mooi in Egypte, is dat uiteindelijk niet het einde. En dat is wat we zo nadrukkelijk vinden ook bij Jacob. Jacob geniet van die zegeningen in Egypte, maar voor hem is dat absoluut niet de ultieme zegen die hem bezighoudt. Heb je erop gelet hoe dat het verhaal van de voorspoedige periode in Egypte eigenlijk eindigt? Kijk, Jacob die is gelukkig herenigd met Jozef die al jarenlang verloren gewaand heeft. En we zien uiteindelijk dat Juda degene is onder wie de familie herenigd wordt onder zijn leiderschap. En we zien uiteindelijk dat de familie daar met z'n allen die goede dingen geniet. Dat het ons doet terugdenken, bij manier van spreken, aan Eden. Maar wanneer Jacob zijn einde nadert, dan zien we dat toch dat hij een bijzondere wens geeft. En die bijzondere wens is, bestaat er, en beter gezegd, dat hij verlangt begraven te worden in het land dat God beloofd heeft aan zijn vader en aan zijn grootvader. Hij wil zo graag begraven worden in het beloofde land. Wat geeft hij daarmee te kennen? Wel, dat hij vertrouwt op de beloftes die de Heere God heeft gemaakt. Hij gelooft en vertrouwt in die beloftes. Want het goede leven in Egypte, die goede tijding die hen kenmerkt, is slechts maar een periode. Waar het dan werkelijk om gaat, uiteindelijk van de belofte die God maakt, is dat het land in bezit genomen wordt. Dat het volk op een dag uittrekt en het beloofde land in bezit neemt door deze familie. Maar ook dat, begreep Jacob, was niet het einde. Kanaan, het beloofde land, is in zekere zin niet het eindpunt van Gods belofte. Hoewel hij echt verlangt om begraven te worden, is dit niet zijn uiteindelijke hoop. Zijn hoop berust niet in de zegeningen van hier beneden, van het aardse leven. Hij ziet vooruit naar iets helemaal anders. En wat we vinden is, dat in de brief aan de Hebreeën, we hebben daarbij stilgestaan, enkele maanden geleden, in hoofdstuk 11, er nadrukkelijk gezegd wordt dat de aartsvaders en allen die hen navolgden, daarop volgende geschiedenis, uitzagen naar een beter vaderland. Een hemels vaderland. Ze zagen uit naar een stad, niet naar het aardse Jeruzalem, maar ze zagen uit naar een stad waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Deze mensen zagen vooruit en zagen dat de beloftes die God maakte veel verder hingen dan enkel het hier en nu van deze wereld zoals we hem nu kennen. Ze zagen uit naar eeuwige zegeningen, naar een, waardoor die belofte van God eigenlijk zou in vervulling gaan. Dus voor Jacob zelf was het eigenlijk niet nodig dat hij naar Egypte ging. Hij kon even goed gestorven zijn in het beloofde land. Maar het was wel belangrijk voor hem om naar Egypte te gaan, omdat het een noodzakelijke fase is in Hans de weg en Hans Gods heilplan om die zegen voor Gods volk tot stand te brengen. Dat is voor hem heel duidelijk. En hetzelfde haalt eigenlijk voor ons, broeders en zusters, en daarmee wil ik eindigen. Ook wij, door gehoor te geven aan het evangelie, brengt dat heel wat tijdelijke zegen mee voor velen van ons. Maar die tijdelijke zegen is niet het einde. Gehoor te geven aan die oproep om uit te gaan en het blijde nieuws te verkondigen en volgelingen te maken onder alle volkeren, wat dat christenen eigenlijk al doen van sedert de Pinksterdag bij manier van spreken. Dat is de manier waarlangs God zijn volk zal leiden tot die eeuwige zegen. Die zegen die ons uiteindelijk zal thuisbrengen in onze eeuwige thuis, in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat is wat God voor ogen heeft en dat is ook wat wij moeten voor ogen hebben. Net zoals Jacob verder zag en uiteindelijk dacht aan de zegeningen die God hem zou geven op een toekomstige dag. Niet in het bestel van deze wereld, maar in de toekomstige wereld. Die toekomstige hoop moet ons levendig voor de aandacht zijn. Want als we dat niet doen, als we dat niet hebben, dan gaan we eigenlijk voorbij aan wat God belooft te geven, wanneer wij gehoorzaam zijn aan zijn oproep. En daar hebben we overdag vanmorgen, dat zijn eigenlijk wel drie bijzondere dingen om bij stil te staan. Het laat ons zien dat een handjevol christenen eigenlijk ertoe geleid zullen worden om een ontelbare schare te worden. Het toont ons dat gehoorzaam zijn tijdelijke zegen meebrengt voor de mensen in onze nabijheid en uiteindelijk dat het eeuwige zegen brengt voor Gods volk als wij vooruitzien naar onze eeuwige hemelse.